Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar de Leefstijllab podcast. Mijn naam is Roel Hermans en ik ben de host van deze show. In deze podcast besteed ik aandacht aan alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal uit interesse en verwondering. Deze week ga ik in gesprek met Suzanne Bisschops, directeur van Stichting Coccarelli Kids University for Cooking en programmamanager Jeugd, Voeding en Gezondheid aan de Brightlands Campus Greenport Venlo. In deze aflevering hoor je meer over de missie van Suzanne om jongeren gezonde keuzes te laten maken op het gebied van voeding en vertelt ze vol enthousiasme over voedseleducatie, productontwikkeling en smaaktesten van, voor, door en met kinderen. We gaan beginnen. Leuk dat je luistert. Goedemorgen Suzanne, wat leuk dat je te gast bent in de Leefstijllab podcast.
Goedemorgen Roel.
Laten we lekker meteen gaan beginnen. Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben jij?
Zeker, graag. Mijn naam is Suzanne Bisschops. Ik ben 49 jaar, moeder van twee jongens. Een jongen van 14, Vincent en Cedric, een zoon van 9. En getrouwd met Roel en gelukkig en happy wonend in de binnenstad van Venlo.
Ja, wij zijn niet getrouwd voor de mensen die ons niet goed kennen. Het is gewoon geheel toevallig dat haar man ook, haar man ook Roel heet. Inderdaad, ik hoor een Limburgs accent.
Klopt, ja. Ik ben geboren in Venlo. Ik heb tot mijn 21ste in Velden gewoond, een aangrenzend dorp. En toen ik 21 was, toen zijn mijn ouders terug verhuisd naar Venlo. Terug naar het stadje van lol en plezier. En ja, ik woon er heel graag, zowel qua werk, maar ook privé. Dus ik ben wel verknocht aan ons stadje. Maar ik ga ook graag de stad uit. Ja, ik kom er altijd wel weer heel graag thuis.
Ja,
het
mooi.
Is een thuisgevoel.
Precies. Nou, volgens mij hebben veel Limburgers dat. En jouw stadgenoot heeft er natuurlijk ook een heel mooi nummer over gemaakt. Truknaut Suje. Wat volgens mij het gevoel heel goed weergeeft van Limburgers die verspreid zijn over het land. Maar tijdens de carnaval, oftewel de vastenavond, toch teruggaan.
Ja, zeker weten.
Ja, want in Venlo, daar gebeurt veel op het gebied van voeding, gezondheid, gezonde leefstijl. Daar ga ik het met jou dadelijk over hebben, want daar speel jij ook een belangrijke rol in als directeur van Coccarelli. Maar ik wil je toch nog heel even wat beter leren kennen en daar hebben we de dilemma's voor. Dus jij moet kiezen, elke avond om 9 uur naar bed of elke ochtend om 6 uur opstaan.
Elke ochtend om 6 uur opstaan.
Ja, waarom?
Ik ben zowel een ochtendmens als een avondmens.
Ja.
Dus ik hou van vroeg opstaan. Ik hou van lekker op tijd naar mijn werk gaan of eerst gaan sporten. Maar ik hou s'avonds ook nog wel van de avond, als het een beetje rustig wordt, nog even iets lezen of nog even iets bekijken op tv. Of nog even, als het een vrijdagavond is of een donderdagavond is, gezellig afspreken met vrienden met een goed glas wijn erbij. Dus ik leef.
Ja, precies. Sta je sowieso vroeg op om aan de dag te beginnen? Of?
Nee, ik sta vroeg op. Ik heb twee zonen.
Ja.
Mijn man is 's ochtends om 7 uur naar de zaak. Dus ik heb de ochtendshift.
Ja.
Dus zorgen dat ze op tijd de deur uitgaan om naar school te gaan. Toch even checken of ze ook het brood meenemen. niet op het aandrijf laten liggen, want dat gebeurt wel eens bij die oudste, de puber, die dan denkt, sneaky, van ik laat het brood liggen, dan kan ik lekker iets op school kopen in de kantine.
Yeah.
Dus die ochtend, die is heel veelzijdig. En als de jongens de deur uitgaan om 7:50, dan ga ik ook lekker naar mijn werk.
Yeah.
Dus,
mooi.
Ja, ik sta aan vanaf dat ik wakker ben.
Ja, yeah, yeah. Maar wat doe je om te ontspannen?
Wat ik als sporten vind ik heerlijk, maar ook gezellige avondjes met vrienden, koken voor vrienden, dat doen wij graag.
Leuk.
Ja, en ook in de stad gezellig afspreken, ergens op een plekje, cafeetje, restaurantje.
Ja.
Maar ook lekker wandeling maken over de Veluwse heide, dat vind ik ook heerlijk. En ja, het is afwisselend eigenlijk.
Ja, precies, precies. Nou, het volgende dilemma, een beetje in die lijn, nooit meer snoepen. Of nooit meer snacken?
Oh. Dan wordt het nooit meer snacken.
Ja?
Ja, en het is even de vraag wat de definitie van snacken is. Maar Ja, snoepen is voor mij ook af en toe een lekker stukje chocola.
Mm-hmm.
Dat vind ik echt heerlijk. En snacken, dan denk ik echt aan de bitterbal, aan het frikandelletje.
Ja.
Dus dan denk ik, ja nee, dan zou ik toch voor de chocola gaan.
Ja, 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 precies.
Als ik echt zou moeten kiezen.
Ja, ja. En wat is je favoriete fly?
Dat is een goeie. Abrikozenlinzen.
Oh, ja, dat is wel lekker.
Ja, die vind ik heerlijk. Dus als ik er eentje zou mogen kiezen, dan zou ik die bestellen.
Ja, precies. Ja, want ik hoorde al een paar dingen. Lekker koken, lekker eten, een goed glas wijn. Heb je een beetje een Bourgondische inslag? Of ben je toch meer van het gezondheidsregime?
Beide. De balans, ik denk dat ik die best goed kan bewaken. Van maandag tot en met vrijdag is gewoon iedere dag vers koken. Met veel groenten en voldoende afwisseling. Daarbij goed sporten, 2-3 keer in de week. Ik wil 3 keer, maar ik haal meestal maar 2 keer.
Mm-hmm.
Dus ja, daar ben ik af en toe met mezelf in gevecht. En dan...
Wie niet, hè? Wie niet?
Ik hou van lekker eten en ook van dat lekker stukje fly. Maar maak dan wel heel graag de keuze voor het echte lekkere gebak.
Ja.
Dan daar ook heel erg van genieten.
Ja.
En af en toe ook als er iets voorbij komt waar ik van denk, ah ja, maar dat is eigenlijk niet echt lekker. Dan voel ik me weer niet te veel, hoe zeg je dat? Maar dan kan ik ook als gewoon nee zeggen. Dan,
ja, precies.
Dan kies ik liever bewust voor dat extra lekkere stukje fly.
Ja.
Van de pakketbakker dan...
Ja, die is inderdaad al een paar keer ook voorbij gekomen met de Limburgers, volgens mij, in deze podcast. Dat collega's boven de rivieren... ook heel helder hebben dat ze niet met multifly hoeven aan te komen bij Limburgers met, kijk, we hebben ook fly voor jullie. Dus ik herken dit ook echt. Als gebak aankomt en ik heb het idee... En dat is niet om snobistisch te zijn of iets dergelijks, maar ja, dat kan gewoon niet tippen aan fly van de bekker.
Ja,
Dus dan sla ik het ook over, omdat het gewoon teleurstelling is.
Ja, precies. En dat doe ik ook. Dus, en ook hetzelfde met wijn. En mijn vriendin van mij zei tegen mij, ja, het leven is te kort om slechte wijn te drinken. Ja, dus dat maak ik ook een bewuste keuzes. Ja, ja, precies.
Mooi.
Zeker.
Ja, want dan gaan we langzaam naar het hoofdonderwerp van vandaag. Eten. Liefst gezond eten en drinken. Maar dat is niet voor iedereen even makkelijk. Daar komt heel wat bij kijken. En daar spelen jullie met Coccarelli een hele mooie rol in de regio in. Ja, want Coccarelli, wat is het en wat doe je?
Ja, een hele mooie en terechte vraag. Ik neem jou, als jij dat goed vindt, nog heel even mee in waar het vandaan komt. Want ik kom zelf uit het onderwijs.
Ja.
En daar heb ik met ziel en zaligheid gewerkt. Vanaf juffrouw groep 5 tot... juffrouw groep 3, groep 8, daarna teamleider, daarna directeur. En wat ik in die tijd iedere keer zag, en dat maakt niet uit of dat nou in een dorpsschool was of in de stad. Ik zag heel vaak lege broodtrommels. Ik zag ook broodtrommels waar een stuk koude pizza in zat. Of witte broodjes met Nutella. En die broodtrommels die werden eigenlijk steeds kariger en steeds ongezonder. Hm. En er zaten ook vaker lege broodtrommels tussen.
Ja.
Dus in die tijd dat heel vaak gezien, maar ja, wij zaten natuurlijk niet, dat was niet onze opdracht, hè, want dat is niet de opdracht van het onderwijs. Maar daar is wel voor mij wel het vlammetje gaan branden van hier moeten we iets aan doen. En toen kwam ik in 2011 een ondernemer tegen, Jan Klerken. Hij is de initiator van Coccarelli en hij stelde mij de vraag, goh Suzanne, wil je mij helpen? Wil je alsjeblieft dat onderwijs verlaten? En wil je mij helpen om de stichting te bouwen? En uiteindelijk mij te helpen met de missie. Ervoor te zorgen dat ieder kind de toegang krijgt tot gezonde voeding. En dat ieder kind ook gaat leren waar voeding nou eigenlijk vandaan komt. En, zegt hij, wil je me ook helpen dat kinderen champignons lekker gaan vullen? Want hij is een ondernemer in de champignon.
Yeah.
Dus, nou, dat zou een mooie bijvangst zijn.
Yeah, yeah.
Maar ja, die stichting, nou ja, en dat was, die vraag kwam bij mij op een moment dat ik nog vol in de school stond. We hadden net een nieuw schoolconcept gelanceerd. Dat was de Leonardo School, de eerste school van Nederland voor hoogbegaafde leerlingen. En daar zat ik een jaar of 6. Ja, en de vraag van Jan Klerken kwam net te vroeg, want de school die... Ja, die was eigenlijk nog niet helemaal klaar zoals ik dat graag zou zien. We hadden nog een dat tevredenheidsonderzoek te gaan. Er moest nog een inspectie komen. Curriculum was nagenoeg af en doorontwikkeld. Dus dat heeft nog even een klein jaartje geduurd. En toen alles stond, en ja, toen kwam Jan opnieuw met zijn vraag. Ja, toen begon het bij mij wel te kriebelen, want ik ben wel een bouwer. En ik word heel erg blij van concepten ontwikkelen waar kinderen beter van worden.
Ja.
Dus toen, toen ben ik gaan nadenken, ja, hoe moet dat nou, kinderen en voeding?
Ja.
Want hoe ziet dan een lesprogramma eruit? Of hoe ziet überhaupt het concept er dan uit? En toen zijn we op de Floriade in 2012. Daar hebben we eigenlijk onze eerste exercitie gedaan. En dat, we hebben daar van tevoren natuurlijk over nagedacht. Van, goh, je hebt een hele mooie voedselketen. Die zou leidend kunnen zijn in het lesprogramma. Beleving is belangrijk. Kennis is belangrijk. Ik hou heel erg van, daar sta ik volledig achter, ervaringsgericht leren.
Ja.
Dus dat is eigenlijk zintuigelijk leren hoort daarbij. Maar ook echt leren van de kennis en expertise die in de maatschappij is. Beleving. Leren met rolmodellen. Niet alleen maar uit een boekje, maar ja, je moet de verbinding maken, zodat datgene wat je leert, dat dat ook echt intrinsiek door het kind ontvangen wordt. En uiteindelijk ook echt daarmee iets van jezelf wordt. Dat heet dan eigenaarschap, autonomie.
Ja. Dus en toen bedoel je dan ook echt, zeg maar, dus die ervaringen opdoen met eten en drinken? Van proeven, voelen,
ruiken.
Het zien. Ja.
Ja, dus een receptje lezen, dat is leuk.
Ja.
Maar het is veel leuker om het ook zelf te doen. En zelf met je vingers tussen die producten, in die producten.
Ja.
Dus toen zijn we gaan nadenken. Hebben we partijen erbij gehaald. Cita Verde, dat heet nu Uverta, de GGD. Maar ook het RIVM voor de accreditatie. De Universiteit Maastricht voor de onderbouwing. En ja, wat daaruit rolde was eigenlijk een model. We noemen dat de leerstraat. Waarbij het kind de voedselketen volledig beleefd.
Mm-hmm.
Dus kinderen krijgen een introductieles op school. Daarna gaan ze naar de tomatenteler. Daar leren ze hoe het zaadje uitgroeit tot vrucht. Wij helpen die telers met dat lesprogramma. Dat gaat over logistiek. Dat gaat over groei, gewasverzorging, teelt, oogst. Eigenlijk het hele proces. Hoe krijg je nou zo'n zaadje tot een volwaardige plant?
Yeah.
En hoe zorg je ervoor dat daar lekkere, sappige tomaten aan hangen die je met smaak wil opeten? Hoe moet dat? Hoe doe je dat? En die teler, dat is geweldig, want dat zijn natuurlijk allemaal experts. Die staan met passie tussen hun planten.
Precies,
En die kunnen dat als beste vertellen.
Als geen ander, ja.
Als geen ander. Wat ze vaak wel doen, is heel veel praten. Dus wat wij dan weer doen, wij helpen die teler om daar een mooie les van te maken. Met heel veel doe-activiteiten. Met heel veel zintuiglijke beleving. Zodat uiteindelijk dat kind ondergedompeld wordt in een ervaring. En dat gewoon nooit meer gaat vergeten. Dus bij de tomatenteler gaan ze met een briksmeter aan de slag. Ontdekken ze hoeveel suiker, hoeveel natuurlijke suiker een tomaat bevat. Vervolgens gaan ze met inhoudsmaten meten hoeveel water heeft die plant nodig om te groeien. Die teler die legt een lint neer. Dan gaan ze raden hoe lang wordt die plant. Allemaal,
precies, allemaal dingetjes
hele leuke
die komen kijken bij.
Ja. Ja. En de hogere groepen 8, die gaan uitrekenen naar hoeveel kilo tomaten, levert zo'n plant.
Ja.
Dus rekenen, taal, spelling, alles komt aan bod. En na een uur, als ze het hele verhaal begrijpen en doorleefd hebben wat er nou bij zo'n bedrijf gebeurt, mogen ze aan het einde zelf die tomaten oogsten. En dan komen ze met die tomaten bij ons in de Villa Flora. En dat is heel grappig als je daar dan staat. En na zoveel jaar word ik daar nog steeds heel blij van. Die mondhoeken staan omhoog, die wangen zijn knalrood en die ogen die glimmen. Ja, dan weet ik genoeg. Dan is het gewoon binnengekomen.
Ja.
En dan is er dus een verbinding gemaakt tussen wat ze geleerd hebben en hunzelf.
Ja.
En dan gaan ze de keuken in.
Mm-hmm.
En daar krijgen ze dan de productkennis. Dus ja, wat gaan we maken met die tomaat? Een soepje of iets anders. Alle ingrediënten die nodig zijn worden besproken. Er wordt ook gepraat over, ja, hoe gaan we er nou een lekker en gezond gerechtje van maken?
Yeah.
Als ze een prijssoepje gaan maken, dan zegt de leerling, maar ik wil hem wel lekker zoet.
Yeah,
nou, zegt een andere leerling, dan gooien we daar lekker een kopje suiker bij. En dan zegt de kok, is dat verstandig? Hoe kunnen we die soep nou lekker maken, maar toch lekker zoet van smaak? Nou, zegt iemand, dan gooien we er een peertje bij.
Yeah.
En zo vindt het gesprek plaats om uiteindelijk zelf aan de slag te gaan, een uur lang te koken en uiteindelijk het gerechtje zelf op te eten. En we zijn geen kookschool, want dat is eigenlijk een middel.
Yeah.
Om de missie, hè, dus het stimuleren van gezond gedrag, om dat uiteindelijk te bereiken. Dat kinderen dan naar huis gaan met een gevoel van, er is iets veranderd tussen mij en die tomaat. En die tomaat, die is zo gek nog niet.
Ja, yeah,
yeah. En mijn moeder zegt dat ik geen paprika meer lust, maar dit vind ik eigenlijk wel lekker.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Dus dat is echt, ja, ik vind het heel bijzonder hoe dat proces werkt. En als ze dan binnenkomen en dan zegt die leerkracht, ja, het is wel een hele drukke groep.
Hmm.
We hebben ADHD'ers en we hebben van alles. Dan zeggen wij, komt kom goed. Maar lekker binnen, yeah, yeah. We gaan aan de slag, het komt goed. En die kinderen die staan te snijden en die hebben de tong uit hun mond. En die zijn gewoon keihard aan het werk. Die zijn betrokken,
yeah.
En die zijn trots, die mogen het lekker zelf doen. En niet met de handjes op terug kijken hoe de kok het doet.
Nee, precies.
En na een uur moeten ze het bordje netjes opmaken en dan gaan ze het samen opeten. En dan mogen ze hun product nog beoordelen.
Ja.
Dus dan vraagt, we werken met vrijwilligers. De keuken, daar werken we met 30 kinderen, dat zijn dan 8 groepjes. Ieder kind maakt ook zijn eigen gerechtje. En die vrijwilligers die zijn vooral begeleiders en die zorgen dat het allemaal goed verloopt. Maar die moeten ook de handjes op de rug houden, want de kinderen moeten het zelf doen. En dan zitten ze aan tafel en dan stelt die vrijwilliger de vraag, wat heb je gemaakt? Hoe heb je het gemaakt? En dan mogen ze dat vertellen en beoordelen en ze scoren allemaal 9's en 10's.
Ja, leuk.
Want die cijfers mogen ze zichzelf geven. Ja, ja, echt heel,
ja,
heel
en
mooi.
Dit klinkt fantastisch, maar je zei inderdaad al, Coccarelli is veel meer dan dat. Hè? Dus het is 12,5 jaar geleden ongeveer begonnen. Het is een zelfstandige stichting die ontstaan is dus vanuit die drive om gezonde voeding toegankelijk te maken, hè, voor iedereen. Kun je daar nog wat meer over vertellen van welke rol de stichting en alles wat daaruit voortvloeit inneemt in de regio?
Ja, zeker. Ja, dus educatie, waar ik net de toelichting op gaf, dat is het hart van de stichting.
Mm-hmm.
En daarnaast zetten wij in op innovatie. Daar werken we dus met kidspanels. Daarbij denken kinderen mee over voedingsvraagstukken. Daarin zijn we ook recent gestart met de samenwerking met Novabyte. Novabyte is een start-up die hier op de campus zit. Daar zal ik zo meteen nog iets over vertellen. En daarnaast hebben wij ook onze eigen leerstoel, jeugdvoeding en gezondheid. Die is gekoppeld aan de Universiteit van Maastricht.
Ja.
En daar doen 2 hoogleraren onderzoek naar de thematiek jeugd.
Ja.
De ene is een endocrinoloog en de andere is een psycholoog.
Ja.
En dat is ook heel erg belangrijk, omdat voeding is natuurlijk meer dan alleen gedrag.
Ja.
Vandaar ook dat zij dat samen doen, is heel bijzonder.
Ja, Remco Havermans is een van de hoogleraren. Nou, die is al te gast geweest volgens mij in aflevering 2.
Ja.
Over hoe krijg je die kinderen nou aan de groenten. En Edgar van Meel, kinderarts, die staat op het lijstje, die komt ook nog wel. Dus leuk. Ja, dat even ter aanvulling voor de luisteraar.
Ja, en die 3 pijlers, dus educatie, innovatie en onderzoek, die zetten wij in om onze missie te bereiken. En dat doen wij niet alleen, dat doen wij dus samen met Brightlands en samen met de Universiteit Maastricht. En dat is fantastisch, want Brightlands is een ecosysteem die innovaties aanjagen en een stuk mee faciliteren en begeleiden. Dus wij zijn heel blij dat wij ook in de Villa Flora geland zijn.
Ja, even ter verduidelijking. De Floriade heeft een paar jaar geleden plaatsgevonden in Venlo. Help me even, wanneer?
2012,
en,
ja.
En dat is eigenlijk de start geweest van allerlei nieuwe innovatieve bedrijven, start-ups, stichtingen, ja. Zoals Coccarelli, die daar dus hun plek hebben gevonden.
Ja.
En die daar allemaal op het gebied van voeding samenwerken.
Ja, ja, en de Floriade was eigenlijk de spin-off. En het was ook de bedoeling dat dit gebied zich zou doorontwikkelen op de thema's biocirculair, future farming en gezonde, duurzame voeding. En dat derde thema, ja, daar vallen wij natuurlijk onder.
Ja.
En daarom is het ook heel belangrijk, maar ook heel erg goed dat we hier geland zijn. Omdat je heel snel verbindingen maakt met verschillende partijen. Zowel het bedrijfsleven als de opleidingen, maar ook de consument.
Ja, de regio en de overheden. Ja, ja.
Ja,
dus het
zeker.
Is echt een groot samenwerkingsverband tussen allerlei partijen die op een of andere manier invloed kunnen uitoefenen op het voedingsgedrag. Hebben we het dan even over van mensen.
Ja.
Mooi. Ja, want heel even nog terug naar jouw opening waar je het had over die lege boterhammentrommels of die boterhammentrommels die met dingen gevuld waren die niet per se bijdragen aan gezondheid. Waarom is het nou zo belangrijk en waarom ga jij daar zo op aan om die kinderen kennis en vaardigheden te geven over voeding?
Omdat als jij gezond kunt opgroeien, dan word je een gezonde volwassene. Dan heb je veel meer kansen qua opleiding, qua uitstroom, qua werk. Een leven gezond leven, dat begint bij een gezonde start. En daar hoort gezonde voeding bij. En waarom ga ik daar zo op aan? Omdat ik het soms echt heel erg bizar vind dat we in een rijk land als Nederland, en met rijk bedoel ik, we hebben een land met heel veel kennis. We hebben een land met heel veel product. We hebben een land met een hele mooie infrastructuur, zorg. Eigenlijk is het heel vreemd dat we de basis niet voor ieder kind haalbaar is.
Ja. En die basis en, bedoel je gewoon gezond eten?
Gezond op het eten, bord. Ja. Ja. En daarvan denk ik, als wij de basis met elkaar nog niet goed voor elkaar krijgen, ja, dan moeten we ons echt achter de oren krabben.
Ja.
En een kind wat goed eet, en daar hoort ook goed slapen bij, en ook bewegen natuurlijk, leefstijl is breder, maar onze focus is voeding en daarbij educatie, dan kun jij zoveel meer bereiken dan dat jouw maag niet gevuld is.
Ja.
En ja, die problemen, die zijn aan de ene kant, het ondergewicht is een probleem. Overgewicht is natuurlijk ook een probleem, omdat het niet altijd de lege trommel is, maar ook de trommel waar ongezonde voeding in zit. En dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar het beschikbaar stellen. Ik bedoel, we moeten ook zorgen dat de producten toegankelijk zijn voor iedereen, dat ze betaalbaar zijn voor iedereen.
Ja.
En daarmee is denk ik de school een hele mooie plek, omdat op school daar zit de afspiegeling van de maatschappij. Als je daar iedere dag, en Scandinavië is daar een mooi voorbeeld van, ieder kind een gezonde maaltijd geeft, dan zijn de effecten heel groot. En recent hebben wij een onderzoek gedaan naar de effecten van een warme groenterijke lunch, naar de haalbaarheid daarvan. Die resultaten zijn positief. Nu zitten we in de tweede fase van dat onderzoek en zijn we echt de gezondheidseffecten aan het meten. Nou, dat willen we gaan doorontwikkelen, dat straks alle kinderen de toegang krijgen tot die gezonde lunch.
Ja.
En uiteindelijk krijg je dan, als je dat gaat opschalen, gezonde kinderen worden gezonde volwassenen. Maar een gezond kind zorgt ook voor evenwicht in de baten en de kosten.
Ja.
Want als je nu kijkt hoeveel geld er gaat naar bijvoorbeeld obesitasbestrijding of andere reactieve manieren van het aanvechten van het probleem, die kosten zijn vele malen hoger.
Ja, precies.
En als je doorrekent dat uiteindelijk ieder kind met een gezonde lunch gezondheidswinst, maar dus ook uiteindelijk geld oplevert voor de BV Nederland,
dan
moeten we daar samen naartoe werken.
Ja, precies. Dus jullie zetten heel erg in op die preventie, hoor ik hier. En richten jullie je dan alleen op de regio Venlo of gaat het breder?
Wij zitten, het onderzoek wat nu loopt, dat doen we met de 8 Noord-Limburgse gemeenten. En we hebben wel ook landelijke samenwerkingen, net als de lunchlessen die we ontwikkeld hebben. Dat doen we samen met de Wageningen Universiteit, die ook de smaaklessen hebben ontwikkeld. En uiteindelijk, als wij in Noord-Limburg het onderzoek gereed hebben, dan gaan we ook opschalen naar Brabant en naar andere provincies. Dus het is, maar wij vinden het wel belangrijk dat we het eerst in Limburg goed voor elkaar hebben, dat het daar verduurzaamd wordt binnen alle scholen, zowel de lunches als de educatie. En daarmee het wetenschappelijk onderzoek inzetten om de bewijslast te genereren. En als we dat goed voor elkaar hebben, dan gaan we door naar de rest van Nederland.
Ja, mooi. Ja, ja, want hoe staat het ervoor in Noord-Limburg dan eventjes specifiek met de kennis en vaardigheden van de kinderen die jij ziet of die bij jullie langskomen?
Dat is niet goed, die vaardigheden, nee.
Nee?
En we weten het niet exact. Daarom hebben wij ook vanuit onze leerstoel, collega Ilse van Leer heeft een voedselvaardighedenlijst ontwikkeld. En die is op dit moment ook aan het onderzoeken en aan het inzetten hoe het gesteld is met de voedselvaardigheden van het kind. En de uitkomsten daarvan, die zullen wij voor de zomer, zullen wij die uitkomsten hebben.
Ja.
En dan hebben we dus een exact beeld van hoe het gesteld is met die voedselvaardigheden. Ja. Maar wat wij zien in de praktijk,
precies,
is dat dat niet goed gesteld is.
Ja, en wat is daar dan een voorbeeld van?
Kinderen kennen de producten niet. Ze worden natuurlijk minder aan blootgesteld. Zowel thuis niet als op school niet.
Ja.
Kinderen komen minder in supermarkten dan vroeger. Er wordt natuurlijk ook heel veel online wordt er nu boodschappen gedaan.
Ja.
En kinderen gaan minder mee naar de supermarkt. Er wordt heel veel kant-en-klaar gegeten. Waarbij je dus het product ook niet meer als product tegenkomt. Dus het zit allemaal versneden in een zakje.
Ja. Of maar dit zal, als ik daar dan zo over nadenk, dit zal niet gaan over de snoepjes en de chocolaatjes die ze niet kennen, zeg maar. Maar dit gaat wel echt over groente, fruit, de gezonde dingen die ze
absoluut, ja.
te weinig ja. herkennen misschien.
Ja. Ja. Ja, zeker.
Want die reclames en al die rolmodellen die reclame maken voor ongezonde meuk, die herkennen ze wel.
Ja, zeker. Ja, en ook als je, en niet alleen via de socials, hè, dus via de schermpjes, maar het straatbeeld is ook heel erg veranderd.
Ja.
Als je vroeger door een willekeurig dorp liep of stad, dan kwam je de bakker tegen, de slager, de groenteboer. En nu kom je de deuner tegen en de domino's en de snackbar. Ja. En de snoepwinkel en de ijswinkel. En dat is natuurlijk voor hoe wij geboren zijn, hè, is dat een hele mooie verleiding. Hè? Want wij vanuit onze biologie gaan wij automatisch aan op suiker, vet en op zout.
Ja.
Dus ja, dat is een hele makkelijke verleiding om op aan te gaan. Dus daarom is ook het zo belangrijk dat je kinderen vanaf jonge leeftijd leert waar die voeding vandaan komt. Maar ook wat gezonde voeding voor effect heeft op jouw lichaam.
Ja.
En ook welk effect ongezonde voeding op jouw lichaam, hè, welk effect dat heeft. Als kinderen dat weten, als kinderen die kennis hebben, kunnen ze zelf bewuste keuzes maken.
Ja.
En we zeiden in het begin van het gesprek al, jij kiest heel bewust ook voor dat lekker stukje fly en niet voor de multifly. En kinderen, als kinderen weten wat er in een product zit en ook weten of het wel of niet goed is voor hun lichaam, dan gaan ze goede keuzes maken. En kinderen zijn vanuit nature heel leergierig. Heel leerschierig, zeg ik wel eens. Hè? Combinatie van leren en nieuwsgierig zijn. Dus ook als jouw wieg niet op de plek heeft gestaan waar het goede voorbeeld is, dan nog is er een hele grote kans als we kinderen via die scholen bereiken met die gezonde voeding en de bijbehorende educatie, dat het de goede kant op kan.
Ja, precies. Mooi. Ja, want je hebt het inderdaad over die wieg, hè? En het goede voorbeeld, of in ieder geval een voorbeeld. Ja, want in hoeverre nemen jullie inderdaad ouders ook mee in jullie activiteiten?
Ja, een hele goede vraag en terechte vraag. Ouders zijn super belangrijk, maar het is ook altijd, vinden wij nog steeds ook moeilijk. Omdat wij bereiken de kinderen via de school.
Ja.
Kinderen die zijn bij ons geweest, die gaan enthousiast naar huis.
Ja.
Nou, kinderen houden dan bewust of onbewust de ouders een spiegel voor. Wij krijgen vaker mailtjes van ouders waar mij nog de tranen van in de ogen schieten. Goh, en ik ben zo blij, want mijn kind at geen groente. En nu eet hij thuis wel groente. Mm-hmm. Ik heb de diepvries volgegooid met blauwe bessen. Want hij at geen fruit, of zij. En nu wel. Dus indirect via de kinderen bereiken we de ouders. Maar daar zou wel nog iets moeten gebeuren. Dus als je nu kijkt naar het onderzoek naar de effecten van de groenterijke lunch. En daar gaan we ook met ouders in gesprek. Dus net als de kidspanels hebben wij ook ouderpanels.
Oh ja, mooi.
Dan denken we met ouders ook na over hoe zou dat model eruit moeten zien? En welke behoeften hebben ouders? En welke bijdrage willen ouders leveren? En welke bijdrage niet? Dus ouders zijn een hele belangrijke doelgroep, maar ook best nog wel moeilijk bereikbaar voor ons.
Ja, ja, en waar zit het dan erin? Omdat je niet achter de voordeur kunt komen, dat je ze niet kunt bereiken, heb je er de tijd niet voor? Want ik bedoel, iedereen staat vaak open voor een gesprek.
Het is oké, je moet daar ook vind ik, heel goed mee omgaan. Kijk, de ouder is uiteindelijk de eindverantwoordelijke. Ook nu met het aanbieden van de gezonde lunch en dan vooral het onderzoek wat we daarbij inzetten. Want daar gaat het ons om, dat we de effecten willen aantonen.
Precies, ja.
Dan willen we ook niet op die stoel van die ouders gaan zitten. Dus op het moment dat je een groenterijke warme lunch of een gezonde broodlunch aanbiedt, dat is een extra groentemoment. En we gaan daarmee niet de avondmaaltijd vervangen, want daar gaan de ouders over.
Ja,
en
precies.
Dat is één punt. Maar toch is het nog steeds lastig inderdaad om achter die voordeur te kruipen. Hebben we via de school hebben we indirect toegang tot alle ouders.
Ja.
En hopen we dat het een soort van inkvlekwerking wordt. En staan we ook nog open voor nieuwe activaties. We gaan binnenkort met een school, zowel met kinderen als ouders, gaan we onder begeleiding gaan we koken. Dan gaan we uiteindelijk die kinderen en die ouders ook leren hoe je thuis redelijk eenvoudig een lekkere en gezonde maaltijd kunt bereiden. waarbij het ook niet per se duur hoeft te zijn. Als je dus inderdaad met het seizoen mee eet. En als je weet, geleerd krijgt hoe je het moet doen.
Ja, precies.
En de school staat daarvoor open. De ouders die meedoen staan daarvoor open. Dus dat is nog micro, maar is wel een mooi begin.
Ja, fantastisch. Ja, ja, dus Cocorelli is een stichting. Jullie koken samen met kinderen. Jullie werken samen met allerlei aanbieders van gezonde producten. Hè? Dus bijvoorbeeld tomaten, maar ook champignons. Daar gaan jullie dan samen met kinderen aan de slag. Jullie doen educatieprogramma's. Jullie zijn bezig met onderzoek. Om aan te tonen van hey, datgene wat jullie doen, werkt dat? Maar ook onderzoek doen naar waar liggen wensen, behoeftes. Zodat jullie nieuwe dingen kunnen ontwikkelen.
Ja.
Je zei ook, jullie zijn bezig met innovatie. Kun je daar nog wat voorbeelden van geven van hoe dat zich uit?
Ja, uiteindelijk als straks blijkt dat die lunch dat echt een effect heeft, een positieve effect heeft op de gezondheid, dan willen we dat gaan opschalen. Dan willen we dus ook met meerdere leveranciers gaan samenwerken die lunches aanbieden. Dan willen we daarin bemiddelen tussen de school en de aanbieder.
Mm-hmm.
Dan maken we de verbinding met die gevalideerde educatie die we samen ontwikkelen met smaaklessen. En dan heb je een totaal concept wat volledig heel innovatief is.
Yeah.
Wat ook volledig de school ontzorgt. Want dat vind ik ook een hele belangrijke. Hè, vanuit mijn ervaring toen ik nog zelf op school werkte. Leraren hebben gewoon hun handen vol.
Ja.
Leraren vinden gezondheid super belangrijk. Maar dat is niet hun core business.
Nee.
Dus als je ze kunt ontzorgen en daarbij wel nog de verbinding maakt met de herkomst van voeding. Hè, dus dat volledige concept ook klopt. Dus daarom ook die educatie erbij. Ja, daar zetten we op in. En je stelde de vraag innovatie. Nou, als je dit concept dan ook wil verduurzamen, dan moet dat eigenlijk constant in ontwikkeling zijn. Nou, bij een lunch, dat zijn iedere keer nieuwe recepten. Die recepten die sluiten aan op de richtlijnen van de Gezondheidsraad. Die zijn ook steeds in ontwikkeling. Dus het voedingscentrum is daarin ook een partner. Het voedingscentrum kijkt mee naar de samenstelling van die maaltijden. Novabyte refereerde ik aan het begin al aan. Dat is een start-up die smaaktesten uitvoert, focusgroepen doet. Nou, daar gaan we met de doelgroep nieuwe recepten ontwikkelen. Want op het moment dat je met de eindgebruiker een recept ontwikkelt en je pakt daarin een doelgroep, dus een goede afspiegeling van de maatschappij. Hè?
Ja.
Dus niet de expert. Kinderen die al heel
gezond eten. Ja,
de alleseter, zal ik maar zeggen.
Ja,
die al alles weten, die niet. Maar echt gewoon een random groep. En als die kinderen zeggen, hey, dit is lekker. En die ideeën van die kinderen neem je mee. En je neemt dat weer mee in de doorontwikkeling van de receptuur. Dan kan de producent daarmee aan de slag. En dan brengen wij dat weer terug naar de school. En dan stemmen we daar ook onze educatie op af. En uiteindelijk, als we weer een paar jaar verder zijn en voedingseducatie wordt een permanent onderdeel van het curriculum van de school.
Mm-hmm.
En dat zal leefstijl worden, hè? Dat is natuurlijk mm-hmm. breder dan alleen voeding. Daar zit ook een innovatie op. Wij zijn benaderd door de werkgroep die nu voor het SLO nieuw curriculum ontwikkelt, Stichting Leerplanontwikkeling, om mee te denken over de inhoud daarvan. Nou, als we straks voedingseducatie een permanent onderdeel wordt van het curriculum, dan is het belangrijk dat er een aantal programma's, concepten en keuzes zijn waar de school uit kan kiezen.
Ja.
Nou ja, wij zijn daar een goed voorbeeld van. Als de school straks iets wil met gezonde voeding en voedingseducatie, dan kunnen ze met Cocorelli gaan samenwerken. En dan zorgen wij dat het volledig klopt. Zowel de inhoud van de maaltijd als de gevalideerde educatie, als het ontzorgen, als ook de informatie richting leerkrachten, ouders enzovoort.
Ja.
En ja, dat gaat helpen, want ja, wat ik al zei, een school heeft daar gewoon geen tijd voor.
Nee, precies. Precies.
En je moet de school daar ook niet mee belasten. Er komt al heel veel op school af.
Ja, in die zin is het eigenlijk bij jullie een soort van one-shop-stop. Dus als je er mee aan de slag wil, dan hebben jullie van begin tot eind mogelijkheden om dat gewoon in een samenhang,
ja,
en niet hap-snap te doen.
Absoluut, ja. En misschien nog één belangrijke nuance, hè, want ik schetste in het begin van de uitzending het voorbeeld van de tomaat.
Ja.
En dat is onze educatie. Dat zijn 10 gevalideerde programma's waarbij kinderen echt vanuit voorbereiding op school naar de teler, naar de keuken gaan. Hè. Dat is even de XL-variant, dat is de leerstraat. Heel bewust op groente en fruit, omdat kinderen dat te weinig consumeren.
Ja.
En ze moeten 200 gram eten per dag en er wordt maar tussen de middag maar 8 gram van de aanbevolen hoeveelheid gegeten. Yeah. Vandaar ook dat bruggetje naar die warme groenterijke lunch.
Yeah.
En dus dat is de uitgebreide leerstraat. En daarnaast, de lessen die we met smaaklessen hebben ontwikkeld, zijn gewoon nieuwe lessen die je ook op school kunt doen.
Yeah.
En dat heet blik op je eten.
Mooi.
Dus dat is niet het uitgebreide telonderzoek. Nee. Dat is gewoon daar, ja. Daar ga je met de klas echt de school uit.
Ja, precies. En begrijp ik het dan goed dat jij als directeur van Cocorelli daar vooral mee bezig bent? En als manager jeugd, voeding en gezondheid ben je breder bezig met die innovatietrajecten, samenwerkingen met allerlei partners die misschien ook Cocorelli kunnen versterken, maar dat gaat uiteindelijk breder. Dat gaat gewoon over de hele impact op gezondheid van kinderen en hun ouders in de regio Noord-Limburg.
Absoluut, ja. En daar en inderdaad, de educatie, dat wordt goed en professioneel begeleid door mijn collega's. En ik zit vooral op de poot innovatie en onderzoek en ook op de verbinding in de regio met alle stakeholders, dus de overheid, het bedrijfsleven, de opleidingen. Om het hele verhaal goed te verduurzamen, ja, op de verschillende plekken.
Ja, mooi. Ja, en ik kan me voorstellen dat je in die 12,5 jaar dat je nu bezig bent op heel veel dingen trots bent. Hè, je vertelt er met passie en energie over. Maar als je dan zou moeten kiezen, misschien is dat ook weer een dilemma dan, maar waar ben je nou echt het meest trots op?
Ik ben het meest trots op het team.
Mm-hmm.
En het team, dat zijn mijn collega's, die samen, waar we samen naartoe hebben gewerkt, waar we nu staan. En daar horen ook de vrijwilligers bij. We hebben een groep van 60 vrijwilligers. En ja, daar horen ook de kinderen bij, want dat is waar we het voor doen. Dus ik heb niet zoiets van één exemplarisch voorbeeld, maar ik ben heel erg trots op de energie die ik iedere dag voel, ook bij mijn collega's, om deze missie te volbrengen.
Ja, mooi.
En ik ben er heel trots op dat het wat we nu hebben staan ook echt een onderbouwd verhaal is. De educatie is gevalideerd. Het wetenschappelijk onderzoek is gekoppeld. De scholen zijn enthousiast. En laat ik het noemen, een tegenvaller, hè, dus waar ik dan ook wel eens wakker van lig, is dat het belangrijk is dat we in de regio echt goed samenwerken en dat we dus ook over onze schaduw heen stappen. Dus dat we niet naast elkaar hetzelfde gaan doen.
Ja.
Dat we op dit thema niet gaan concurreren. Ja, daar kan ik ook nog wel eens van wakkelen.
Ja, want is dat echt de uitdaging waar je tegenaan loopt?
Ja, ja.
Om dat verbinden en het wiel niet opnieuw uitvinden en het onbewust toch concurreren op gezondheid?
Ja, ik bedoel, het gaat niet over mij. Mm-hmm. Het gaat over de missie. Ja. Het gaat over de kinderen waar het uiteindelijk moet landen. En dat is ook waar mijn hart sneller van gaat kloppen iedere keer. En waarom ik er ook iedere dag met nieuwe energie aan begin. Maar wat ik wel echt lastig vind, is dat er wel op dit thema wel geconcureerd wordt. En dat mag eigenlijk niet. Hè? Want je werkt allemaal met overheidsgeld. En dus moeten we dat ook die euro één keer uitgeven en dan van 1+1=3 maken. Daar heeft dat kind recht op, vind ik.
Ja, precies. Want hoe uit die concurrentie zich dan?
De subsidieverstrekker eigenlijk ook af en toe de potjes versnipperd uitgeeft.
Ja, bijvoorbeeld dat er meerdere partijen iets doen met voedingseducatie.
Ja. Ja.
Of dat meerdere partijen iets doen over kookworkshops.
Ja, en dat is prima. Hè? Maar ik denk dat het kans van slagen heeft als je gaat samenwerken, want dan kun je gewoon een sterkere vuist maken.
Ja, mooi. Ja, want je had het een paar keer over je missie en die komt eigenlijk in je hele verhaal terug. Maar waar ligt voor jou nu de komende 5 jaar echt de energie waar jij die missie op wil gaan doorknallen?
Dat zijn eigenlijk 3 sporen, denk ik. Uiteindelijk de lijn naar Den Haag. Dus dat we straks, we hebben nu fase 2 en als die onderzoeksresultaten er zijn en we kunnen die gezondheidswinst aantonen en we hebben ook baten-kosten doorgerekend, daar helpt Deloitte ons bij. En we kunnen dat uiteindelijk middels de lobby en de gesprekken aantonen dat het ertoe doet en dat het de gezondheidswinst ook bereikt wordt. Ja. Dat de overheid dan daar structureel ook financiering tegenover zet. Dat is een belangrijk spoor. Verduurzaming in de regio. Dus dat we met de partijen heel goed samenwerken, zodat de scholen daar gewoon duurzaam van kunnen profiteren. En dat het niet ophoudt als het subsidiepotje leeg is, maar dat we een bestendige business case met elkaar bouwen. Dat is een belangrijk spoor. En dat we uiteindelijk ook die innovatiecyclus echt verduurzaamd krijgen. Dus dat we in die transitie van hoe we moeten eten, dat wij daar een belangrijke rol in spelen in de ontwikkeling van onder andere de recepturen voor die lunches. Maar ook, dat kan veel breder. Als een bedrijf zegt, goh, ik heb een granola. We hebben daar pas ook een onderzoek voor gedraaid met onze kidspanels. En ik wil die granola gezonder maken. Dus ik wil eigenlijk die suiker eruit halen. Dat wij dan dat bedrijf helpen met focusgroepen, smaaktesten. Om uiteindelijk de smaakacceptatie van een kind toe te passen. Dus kinderen gaan proeven. En kinderen gaan vertellen of het lekker is. En als het lekker is en er zit de helft minder suiker in. En dan is dat een mooie verbeterslag.
Ja, precies.
En dan is die granola straks gewoon een goed, gezonde alternatief.
Ja, perfect. Ja, want wat heb jij, of wat hebben jullie, nou echt nodig om die missie ook de komende jaren goed uit te kunnen voeren?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we vanuit de regio en ook het ecosysteem en de provincie, dat wij de rol toebedeeld krijgen om de kar te trekken. En dat je daarmee ook je missie kunt volbrengen.
Ja.
Want daarmee krijg je dus het bestaansrecht en de opdracht.
Ja. Maar en heb jij ook het gevoel dat die missie voldoende gezien en ondersteund wordt? Zijn mensen echt overtuigd van het belang van gezond eten voor gezondheid en willen ze daar ook mee aan de slag? Of kan daar ook nog wel wat gebeuren?
Ja, veel mensen wel, maar ook nog een hele grote groep niet. En die groep zit op verschillende plekken.
Ja, want politiek gezien?
Ja, is ook lastig.
Ja.
Is ook lastig, omdat het iedereen vindt het heel belangrijk.
Mm-hmm.
En ook als ik mijn verhaal vertel, dan heb ik blauwe plekken op mijn rug van wauw, mooi verhaal, mooie missie.
Yeah.
Maar het stukje echt eigenaarschap laten zien en zeggen van goh, wij gaan hier ook echt voor staan.
Ja,
dat mis ik nog af en toe wel. En dat is ook wel echt iets waar ik van zeg, kijk, we hebben onze onderbouwing. En ik denk dat dat echt klopt. En mensen moeten daarin mee willen. Maar wij gaan mensen niet overtuigen.
Hmm. Niet?
Ja, ik weet wel waarom jij dat zegt, denk ik. Kijk, overtuigen in de zin van, ik ga niet aan mensen trekken. Ik bedoel, ik geloof heel erg in, als je verhaal klopt.
Ja.
En dan komt de energie van twee kanten en dan maak je iets heel moois. Maar als je andere mensen moet gaan overtuigen van jouw verhaal en je voelt dat de andere kant van de tafel dat niet echt intrinsiek voelt, ja, sorry, maar dan houdt het gewoon op.
Ja, geen dode paarden.
Dat gaan we niet doen.
Nee.
En weet je, en dat is ook, vind ik ook wel heel gaaf, als ik alleen al kijk naar ons team, daar zitten echt daar zitten kanjers, daar zitten mensen met heel veel expertise en die willen. En daarom zijn we ook al zo ver. En iedereen die hierin ook wil aansluiten, mag ook meedoen.
Mm-hmm.
En soms is het wat ik zeg, ook in de politiek is het wel lastig. Hè? Ja. Het staat heel snel op de agenda op één, maar het gaat er ook wel weer heel snel vanaf. Omdat het is... Kijk, preventie is heel moeilijk meten.
Ja.
En hetzelfde met het initiatief vanuit Jef, het Jeugd Educatiefonds, landelijk. Supergoed, hè? Nou, het Rode Kruis gaat naar scholen toe. Want er is een meisje omgevallen in Rotterdam op school, flauwgevallen van de honger.
Mm.
Dan gaat daar heel snel, wordt er actie op gezet. Heel goed dat gebeurt. Maar uiteindelijk moeten we van vullen naar voeden.
Yeah.
En als je daar komt in voeden, dan wordt dat ook nog wel eens gezien als... Dat is een luxe probleem. Mm. Er is eten genoeg.
Ja.
En dan zit je dus aan die preventiekant. En die is moeilijk.
Of bemoeienis.
Ja, of ook bemoeienis, inderdaad. Ja.
Ja, en dat is verantwoordelijkheid.
En dat is best, een niet altijd een makkelijke weg. En ook een langere weg. Maar hij is heel erg belangrijk.
Ja.
Dat we daar wel mee doorgaan.
Ja, heel goed. Ja, zeker. Ja, want richting het einde van deze podcast, is er nog iets wat jij echt kwijt wil?
Nou, als mensen geïnteresseerd zijn, en of je nou op een school werkt, of je bent ouder, of je werkt bij de gemeente, of je zit in het bedrijfsleven, en je sluit je aan bij deze missie, en je hebt zoiets van, ik geloof er wel in wat ze bij Cocorelli doen, en samen met Brightlands aan UN. ik wil mijn steentje wel bijdragen. Stuur ons een mailtje, bel even en dan gaan we aan tafel.
Mooi.
Want, ja. want ik geloof er echt in dat wij dit niet alleen kunnen.
Nee.
Ik zeg wel eens, we hebben de vier O's, de overheid, de ondernemers, het onderwijs, het onderzoek. En wij staan in het midden als de verbinder van die partijen. We staan niet in het midden omdat we het belangrijkste zijn, maar vooral omdat we juist al die partijen nodig hebben om die missie te volbrengen.
Ja, mooi. Ja.
En dat maakt het, dat maakt het heel sterk, want daarmee maak je uiteindelijk het draagvlak heel groot, maar maakt het soms ook een beetje ingewikkeld.
Oké, mooi. En dan heb ik als allerlaatste vraag, heb jij als directeur en moeder en als onderwijzer die veel bezig is met het thema gezonde voeding, nog een gouden tip voor ouders die hun kind wel wat gezonder zouden willen laten eten?
Een gouden tip. Het begint bij bewustwording. En ik denk dat als jij als ouder begint met zelf het goede voorbeeld te geven, dat de start is om jouw kind ook op een natuurlijke wijze mee te nemen in de goede richting.
Mooi. Ja.
Ik denk als je goed naar jezelf kijkt, dan zie je ook zelf echt wel wat beter kan. En niemand is
feilloos. Nee.
Feilloos. Hè? Ik bedoel, we hebben allemaal onze verleidingen. Maar start daarmee en denk daar iedere dag één keer bewust over na. En dan is iedere stap die je verbetert is heel goed.
Ja.
Want het begint met kleine stapjes.
Yes. Hey Suzanne, mooi. Bedankt voor jouw tijd, jouw energie. Nou ja, ik blijf jullie volgen. Ik ga alle informatie over Coccarelli in de show notes zetten. Dus mensen die in willen gaan op jouw oproep, kunnen daar alle info vinden. Nou, ik hoop op heel veel mooie, nieuwe en verbeterde initiatieven. Want het is inderdaad heel hard nodig. Bedankt.
Jij bedankt.
Yes, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Hoi hoi.
Hoi hoi.
Tof dat je luisterde naar aflevering 58 van deze podcast. Ik ging in gesprek met Suzanne Bisschops, directeur van Stichting Coccarelli Kids University for Cooking en programmamanager Jeugd, Voeding en Gezondheid aan de Brightlands Campus Greenport Venlo. Ben je een trouwe luisteraar van deze podcast, word dan vriend van de show. Met jouw kleine bijdrage help je mij om deze podcast te kunnen blijven maken. Kijk snel in de show notes hoe je vriend kan worden. Over 2 weken ben ik weer bij je terug met een nieuwe aflevering. Dan ga ik in gesprek met Margot de Roon. Samen met compagnon Charlotte Adema is ze oprichter van Lifestyle and Hormones. Samen met hun team van diëtisten en gezondheidswetenschappers begeleiden zij dagelijks vele vrouwen met PCOS met hun gezondheid en leefstijl. Tot over 2 weken.